In Matthäus 24 lezen wij vanaf vers 29 over de gebeurtenissen terstond na de verdrukking van die dagen, dat wil zeggen terstond na de 70ste week van Daniël. En we lezen dan inderdaad over de verschijning van de Heer, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En als eerste activiteit van de Heer, als eerste werk op de agenda om zo te zeggen, spreekt hij zelf hier vervolgens over in vers 31. Hij zal zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid. En zij zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste derzelfde. En dat het daarbij gaat om de terugverzameling van Israël is een duidelijke zaak, al was het maar vanwege het volgende vers. Dat spreekt over de vijgenboom, waarvan de bladeren weer zouden uitspruiten en zo verder. Want de vijgenboom is nou eenmaal een type van de Israëlitische staat, of het volk Israël, of hoe je dat maar zeggen moet. En die terugverzameling van Israël is in het Oude Testament aangekondigd door de profeten. En bovendien hebben wij vorige keer ook gezien hoe daarvan uitdrukkelijk gezegd wordt dat de Heer zelf dat zou doen. Hij zelf zou zijn volk verzamelen uit al de landen waarheen hij het verstrooid had, van het ene uiterste der hemelen tot het andere uiterste der hemelen. Ik heb u vorige keer gezegd dat, voor zover ik het zie, deze engelen uit vers 31, die dan dit werk zouden doen, en dus uitvoering zouden geven in de praktijk aan dat werk van de Heer zelf, dat deze engelen om nogal wat redenen wat moeilijk wat anders kunnen zijn dan u en ik. Dat wil zeggen dat het de aanduiding is van de gemeente hier. In elk geval is het zo dat we hier met overdrachtelijk taalgebruik van doen hebben, want u denkt toch niet dat als deze engelen worden uitgezonden dat ze allemaal een trompet bij zich hebben. Een bazuin. Letterlijk. Toch? Wij begrijpen toch wel dat de bazuin genoemd wordt, maar dat het betekent dat op een of andere wijze zij zullen spreken en meer in het algemeen dat zij het woord God zullen verkondigen. En dat is natuurlijk ook de manier waarop Israël terugverzameld zal worden. We hebben dat vorige keer al aangehaald, maar bewust haal ik het weer aan om even weer de draad op te nemen. We hebben gelezen namelijk op twee verschillende plaatsen in het Oude Testament dat de Heer zou wederkeren en opnieuw, ten andere maal namelijk, zijn hand zou aanleggen om Israël te verzamelen uit de volkeren. Ik meen dat we het gelezen hebben uit Jesaja zelf, in Jesaja 11 en Deuteronomium hoofdstuk 30. En de gedachte is dat toen dit de eerste keer gebeurde, in de dagen van de eerste komst van Christus, dat ook niet gebeurde door hemelse wezens als zodanig, maar het gebeurde inderdaad door mensen die uitgezonden werden om het evangelie te prediken. Maar ja, Israël liet zich niet verzamelen, lezen wij dan daarover in Jesaja 49, en die heb ik ook aangehaald. Moeilijk engelen kunnen zijn, dat laat zich ook daaruit verklaren dat wij in de Bijbel lezen dat de verantwoordelijkheid voor de prediking van het woord Gods aan Israël nou eenmaal gelegen is bij de gemeente. We hebben uitgebreid stilgestaan bij het feit dat wij als gemeente een koninklijk en priesterlijk volk zijn en in die positie zelfs een positie innemen boven Israël als zodanig. Van Israël wordt ook gezegd dat het een koninklijk priesterlijk volk is, begrijp je me goed. Maar goed, wij zijn dan altijd weer eerstelingen daaruit. En wij als raad van oudsten, om zo te zeggen, als ecclesia, als gemeente van eerstelingen, hebben de verantwoordelijkheid om dat evangelie aan Israël te prediken. En toen liepen wij van de band, toen ik dat vorige keer zei. Want ik had gelezen uit 1 Petrus, waar Petrus zegt, niet zij, de Joden, zij zijn ongelovig. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Gij die gelooft, staat er allemaal bij. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterlijk volk, om te verkondigen de deugden desgenen die u getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Waar Petrus dus gewoon zegt dat de verantwoordelijkheid voor de evangelieprediking gelegen is bij de gemeente en niet bij Israël. Althans in onze dagen. Daarnaast zou ik ook moeten lezen dan, dat heb ik geloof ik niet gedaan, maar ik aarzel altijd om het te doen, zou ik moeten lezen Romeinen hoofdstuk 10 en 11, en dat ik daarmee aarzel, is omdat dat onderdeel uitmaakt van een uitgebreide uiteenzetting van de apostel Paulus, die in het algemeen maar heel weinig begrepen wordt. En het probleem dat ik dan heb, is dat ik er zoveel aan moet uitleggen. En het resultaat is dan dat u dan weer zult zeggen, nou, het was wel erg ingewikkeld om te komen tot de conclusie die je hebben wilde. Zo van, nou, ik vind het toch wel erg ver gezocht. Maar als ik ervan uitga dat u die hoofdstukken kent, Romeinen 9 tot en met 11, dan hebben we helemaal geen probleem natuurlijk. Want dan lees ik gewoon dat de apostel in Romeinen 10, vers 1, bidt voor de zaligheid van Israël. En het eerste wat ik daar altijd van zeg, is dat het alleen maar kan betekenen, of eigenlijk in de eerste plaats in ieder geval betekent, dat hij zichzelf beschikbaar stelt voor de prediking van het evangelie aan Israël. Logischerwijs, ik hoop niet dat ik dat hoef uit te leggen, maar als je bidt voor de zaligheid van Israël, wel, er is maar één manier om Israël zalig te krijgen, dat is dat aan hen het evangelie gepredikt zal worden, en dat zet de apostel dan ook inderdaad uiteen vanaf vers 12, tot en met vers 15 in elk geval. Hoe zullen zij aanroepen in welke zij niet geloofd hebben, vers 14. Hoe zullen zij geloven van welke zij niet gehoord hebben? Hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken indien zij niet gezonden worden? En als het dan weer in vers 1 de apostel bidt voor de zaligheid van zijn broeders naar het vlees, dan houdt dat dus primair in dat hij zichzelf beschikbaar stelt voor de prediking van het evangelie aan de Joden. En dat is ook wat hij deed. U weet het, ik zeg het er nu maar gewoon tussendoor. Want ik doe net of u het allemaal weet natuurlijk. Ik zeg er nu maar tussendoor. Het was niet Paulus, het was Petrus die als Jood en namens de Joden het evangelie bracht aan de heidenen. Dat heb ik niet uitgevonden, dat zegt hij zelf en niemand spreekt het tegen, ook Paulus niet. In Handelingen 15, gij weet, zegt hij, dat God van overlang mij verkoren heeft dat de heidenen uit mijn mond het evangelie zouden horen en geloven. En ze hadden daar een probleem, omdat er heidenen tot geloof kwamen. En Petrus zegt, daar ben ik verantwoordelijk voor, want ik heb die deur opengezet. Zo zit dat. En Paulus is een heel ander verhaal. Paulus is niet de Jood die het evangelie predikt aan de heidenen. Dat deed hij wel, je kunt wel verdedigen, maar ik heb het over de officiële positie van de apostelen. Petrus was officieel de man die het evangelie naar de heidenen bracht, als eerste. En daarmee een precedent schiep, om zo te zeggen. Hij zette de deur open, schreef kardinaal Baronius in 1594, wanneer het maar was. En zo is het ook. En Paulus is een heel ander verhaal. Paulus is het tegenovergestelde. Paulus is namelijk de heiden, de Romein, die het evangelie predikt aan de Joden van de weeromstuit. En daarmee is ook niet Petrus, maar Paulus model voor de gemeente als zodanig. Het is niet wees alle Petrus navolgers. Het is wel wees alle Paulus navolgers. Hoezo? Wel, wij zouden als heidenen koninklijk priesterlijk volk zijn om te verkondigen de deugden Gods. En dus aan wie zouden wij in de eerste plaats verkondigen? Wij heidenen. Wij prediken dat aan Israël in de eerste plaats. En dat is wat Paulus dus ook inderdaad deed. Men leest de geschiedenis van Paulus. Die zegt ook dat hij daarmee bezig is. Zelfs als hij gevangen genomen is, zegt hij, waar ik mee bezig ben, is het evangelie te brengen aan die 12 stammen van Israël die daarop wachten. Zegt hij voor zijn rechters ergens in Handelingen 23 of daar in de buurt. Zie, daar gaat het er in werkelijkheid om. Nou, als je dat nu in gedachten hebt, Paulus stelt zich daar hier dus ook voor beschikbaar, zegt hij. Althans, hij deelt mee dat hij daarvoor beschikbaar is. En daarna zegt hij in vers 19, hij citeert twee oud-testamentische schriftgedeelten, één uit Mozes, uit Deuteronomium namelijk. En die doet hij als eerste. En dus Mozes zegt eerst, daarna sprak ook Jesaja namelijk in vers 20. Maar eerst Mozes zegt eerst, ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door Lo Ami. Door geen volk heet het dan in een wat ruwe vertaling. Maar Lo Ami moet dat zijn. Door wat niet mijn volk is namelijk. U kent de uitdrukking hopelijk uit Romeinen hoofdstuk 9. En ook uit 1 Petrus en ook uit Hosea ongetwijfeld. U weet wel, Ami, mijn volk, Israël, zou Lo Ami namelijk niet mijn volk worden. Lo Ami is dus een aanduiding van wat voor volk dan ook, maar in ieder geval niet een Israëlitisch volk. Of Joods volk, of hoe je dat maar zeggen moet. En dus via Mozes werd gezegd, ik zal u lieden, werd gezegd tot Israël, ik zal u Israël tot jaloersheid, afgunst, nijd verwekken door Lo-Ami, door een heidens volk. En daarachter staat dan ook, door een onverstandig volk, in Deuteronomium in de Statenvertaling lees u dan door een dwaas volk, door een onverstandig volk zal ik u tot toorn, nou ja, jaloezie, nijd, afgunst, verwekken. En wat een onverstandig volk is, dat hoef je Jood niet uit te leggen, stond trouwens in Romeinen hoofdstuk 2 al, want de gedachte is daar dat Joden zichzelf beschouwen als een verstandig volk, zijnde onderwezen uit de wet. Ze beschouwen zich als leraar der heidenen, der onwetenden enzovoorts. En officieel zou dat ook zo moeten zijn, of moest dat ook zo zijn, maar in de praktijk was het niet zo. Het volk was zelf onverstandig, namelijk ongelovig. Maar dat staat in hoofdstuk 9 hier in Romeinen en in het eerste deel van dit hoofdstuk, Romeinen 10. Maar er wordt dus aangekondigd reeds via Deuteronomium, in dit geval Deuteronomium 32, dat het Joodse volk, dan wel Israël, tot jaloersheid zou verwekt worden door een heidens volk. En die, waaruit ontstaat die jaloersheid? Wel, simpelweg, doordat inderdaad dit heidense volk de God van Israël kent en gelooft en zijn woord ook predikt. En Israël weet heel goed dat zij, Israël, daarvoor geroepen was. En als een heidens volk dat doet, ja, dan wordt men jaloers. En het is dé verklaring voor de vijandschap van de Joden tegen de christenen. Nee, ik heb het gewoon over de Bijbelse geschiedenis nog, Handelingen. Want over de tegenwoordige tijd wil ik niet eens praten. Hè? Maar zo was het toch, de vijandschap kwam toch van de Joden? Precies, ze werden tot jaloersheid verwekt. Men leest Handelingen 13, dat is een prachtige illustratie daarvan ook. Maar heel Handelingen door kom je dezelfde gedachte tegen. Dat is geen enkel probleem, zo zit dat. Alleen, je hebt een probleem. Een probleem is namelijk dat de Heer gezegd had, ik zal u tot jaloersheid verwekken door een heidensvolk, maar het was door de apostel Paulus. Toch? Voor welk volk was hij dan? Nou, in ieder geval niet Israël. Was Paulus dan geen Jood? Dan zal ik eens een vreemd antwoord geven. Nee, sinds zijn bekering op de weg naar Damascus niet meer. Jood in godsdienstige zin. En dat is de betekenis die de Bijbel eraan geeft. U weet, ik neem altijd het voorbeeld van de discipelen die bijeen waren in de opperzaal, als u het mij vraagt. En ze hadden de deur gesloten om de vrezen der Joden. Voor wie waren ze bang? Voor zichzelf? Nee, voor de Joden. Met andere woorden, zij zelf werden daar dus niet toe gerekend meer. En zij rekenden zichzelf daar niet toe. Daar gaat het maar om. Toch? Ja, is ook niks moeilijks. Dus inderdaad, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami, door een heidens, een onverstandig volk. Maar Paulus was daar de vertegenwoordiger van. En het grote voorbeeld. Saulus van Tarsus, de Romein. Maar hij heette niet meer Saulus, want dat was zijn Joodse naam. Nou ja, vergriekst, Saul. Het werd vervangen door Paul. En daar was niks Hebreeuws of Joods aan die naam. En dan nog een keer, vers 20 van Romeinen 10. En Jesaja verstout zich en zegt, ik ben gevonden door degenen die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden aan degenen die naar mij niet vraagden. En aan wie de Heer is openbaar geworden en door wie de Heer is gevonden? Wel, niet door Israël, want dat is het volgende vers. Maar tot Israël, zegt hij, de hele dag heb ik mijn handen uitgestrekt tot een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Dus, wie zijn diegenen die de Heer gevonden hebben en aan wie de Heer openbaar is geworden? Citaat is uit Jesaja 65 vers 1 en 2 overigens, want daar staat het allemaal. En het antwoord is, nou in elk geval heidenen, niet Israël. En dan kun je ook Jesaja 53 vers 1 citeren. Aan wie is de hand des Heeren geopenbaard? Aan wie? Nou, niet aan Israël. Daar ging het maar om. Aan een heidens volk. Dus Israël zal tot jaloersheid verwekt worden door een heidens volk. Staat er in vers 19 van Romeinen 10. En daarna lees ik vers 11. Zo zeg ik dan, hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden, dat zij verren. Maar door hun val is de zaligheid naar de heidenen, er staat dan den heidenen geworden, maar ik lees het gewoon als, door hun val is de zaligheid naar de heidenen, de zaligheid niet in de zin van dat men eeuwig leven kan ontvangen, want het was altijd al naar de heidenen. Die boodschap werd altijd al aan de heidenen bekendgemaakt. En dat heidenen tot geloof konden komen was ook niks nieuws. Maar waar het om gaat is de zaligheid met eeuwige heerlijkheid. Dat wil zeggen, het gaat niet alleen maar om dat men kind van God zou worden, maar dat men deel zou hebben aan dit koninklijke en priesterlijke functie. Als u begrijpt wat ik bedoel. Deel zou hebben aan het koninklijke en priesterlijke volk. Die zaligheid is naar de heidenen gezonden om de Joden, dan wel Israël, om hen tot jaloersheid te verwekken. En 11 vers 11 sluit dus nog steeds gewoon aan op 10 vers 19. Israël zou tot jaloersheid verwekt worden door een heidens volk. En dan twee versen verder. Vers 13. Want ik spreek tot u heidenen, voor zoveel ik der heidenen apostel ben. Ik maak mijn bediening heerlijk, of ik enigszins mijn vlees tot jaloersheid verwekken en enige uit hen behouden mocht. Dat wil zeggen, Paulus zegt, ik hoop dat ik enige uit mijn vlees tot jaloersheid mag verwekken. En ook enige uit hen mag behouden. Door zijn prediking uiteraard. Maar als hij net zo uitgebreid uiteen heeft gezet dat hij, dat de heidenen dat zouden doen, hoe komt de man er dan bij dat hij het zou doen? En het antwoord is al gegeven, ik heb er gewoon overheen gelezen nu, maar het is al gegeven. Hij zegt, voor zoveel ik der heidenen apostel ben. Want, en dat ga ik nou niet illustreren, die uitdrukking der heidenen apostel betekent helemaal niet dat hij het evangelie predikt aan de heidenen. Het wil zeggen dat hij apostel is uit de heidenen. Van de heidenen, een heidense apostel. Der heidenen apostel. En hetzelfde geldt voor de overeenkomstige uitdrukkingen, zoals, daar zijn, zoals je bijvoorbeeld hebt leraar der heidenen of zoiets. Hè. In de brief aan Timotheus gebruikt hij de term, geloof zelfs twee keer. Maar het betekent precies hetzelfde, niet aan de heidenen, maar als heiden. Want dat is wat de apostel Paulus onderscheidt van de overige apostelen, dat wil zeggen van de twaalfen. Wat geeft Paulus een bijzondere positie? Dat hij de evangelie bracht aan de heidenen? Wel nee, dat deden die anderen ook. En al eerder. Zijn bijzondere positie is dat hij als heiden, als Romein, het evangelie brengt aan de Joden. Want Jood was hij niet meer. In godsdienstige zin niet. En wat zijn afstamming betreft, was hij het ook nooit. Nog een keer. Nee, hij was uit de stam van Benjamin, niet uit die van Juda. En dat hij gemakshalve aangeduid wordt met de naam Jood. Nou ja, wie weet, Groningers zijn ook Hollanders. Maar laten ze het niet horen. Toch? Is toch zo? Ja. Nou goed, en zoals met Benjamin niet ook. Het zijn Joden, maar laten ze het niet horen. Hij was de stam van Benjamin, de volle broer van Jozef. En bovendien, met Romeins staatsburgerschap in een godsdienstige zin, was hij zeker geen Jood. Integendeel. Ja, hij was het ooit, maar dat was voor zijn bekering. Toch? En dus Paulus de Heiden. Met zijn Romeins burgerrecht, wat nogal eens aan de orde komt. Toch? Het is bovendien niet voor niks dat hij deze dingen ook nog schrijft in een brief aan de Romeinen. Maar waar het om gaat, is dus dat de verantwoordelijkheid van Israël uit het verleden gelegd is bij de gemeente, in de praktijk dan, bij de gemeente in het heden. En dat de gemeente het volk is dat inderdaad dit priesterlijk ambt zou bedienen aan de Joden en daarna aan de rest van de volkeren uiteraard. Zo steekt hij in elkaar. En als dat nou de inhoud is van ons koninklijk priesterschap onder het Nieuwe Verbond, en wij hebben deel aan een eeuwig priesterschap onder het Nieuwe Verbond, dan moet je van goede huizen komen om mij wijs te maken dat die functie ooit een keer zal ophouden. Heb je die? Hoor je wat ik nu zeg? Als nu onze verantwoordelijkheid is om het evangelie in Israël te bekend te maken, al was het maar omdat wij dat koninklijk priesterlijk volk zijn en omdat wij geacht worden eerstelingen te zijn van Israël, Waarom zou dat dan, als in de toekomst werkelijk het evangelie aan Israël gepredikt gaat worden met echt als doel dat binnen een bepaalde termijn Israël tot bekering komt, waarom zou dan ineens die functie gegeven worden aan engelen? Toch? Ja, ik bedoel, dat is onbegrijpelijk. Als dat zo zou zijn, dan heb ik nog een andere voor u. Dan had God het eenvoudiger kunnen inrichten, niet dat ik daar kritiek op heb verder, maar bij wijze van spreken dan even onder elkaar. Dan had hij, toen Israël ongelovig was en toen hij vond dat toch het evangelie gepredikt moest worden, had hij dat net zo goed kunnen laten doen meteen door engelen. En bovendien, na de opname van de gemeente, kan hij dat dan ook wel meteen laten doen door engelen. Dan hoeft hij ook niet die twee oud-gedienden weer op te bezuinen. Nou ja, trommelen, dat gaat meestal samen. U weet wel, Mozes en Elia, om na de opname van de gemeente het evangelie te prediken aan de Joden in de straten van Jeruzalem, Openbaring 11. Daar kan hij toch ook wel een engel voor sturen dan? Of twee engelen? Er is altijd wel iemand die dan denkt van, hé, maar dat deed hij toch na zijn opstanding verschenen, of na zijn dood verschenen, bij zijn graf, verschenen toch twee engelen? Dan zeg ik, ja, maar als je mij vraagt, moet je niet doen, maar als je mij vraagt, ik geloof dat dat ook Mozes en Elia waren. Echt waar. En dus uiteindelijk zelfs leden van de gemeente. Die is nog moeilijker, maar daar wilde ik het nu allemaal eigenlijk niet over hebben, omdat het een beetje buiten de orde is. Maar dat geloof ik stellig, ja, daar ben ik stellig van overtuigd, dat kan niet missen. Die twee mannen in witte kleding, zijn diezelfde mannen in witte kleding die bij de Heer waren op de berg der verheerlijking. Wie anders? Mozes en Elia, hun taak zit er nog niet op. Zij vervullen de functie van de gemeente na de opname van de gemeente. En volgen dan 3,5 jaar later de gemeente alsnog. Opgenomen in de wolken de Heer tegemoet. Kan nog, want er is nog 3,5 jaar te gaan. We zijn nog net op tijd, dan. En maken dan dus deel uit van een gemeente van eerstelingen, want Israël is nog niet tot bekering gekomen dan. En dus maken ze dan dus deel uit van de gemeente. Nog afgezien van dat je natuurlijk in al die tekenen die gedaan werden in het Oude Testament, door Mozes en Elia, want veel meer deden er geen tekenen hoor, Mozes en Elia, dat die tekenen zo zonder meer uitbeeldingen zijn van tegenwoordige waarheid, en dus van gemeentelijke waarheid. Maar goed, nou dan in ieder geval wel, en ongetwijfeld nu ook, ja. Ja.
Nou, omdat die uit het Oude Testament geloven, dat nog niet, hè?
Nee, de Oude Testamentische gelovigen niet, maar u weet hoe dat gegaan is met Elia. Die verdween ook niet naar het dodenrijk, maar meteen naar de hemel. En Mozes was wel gestorven, maar we lezen op het laatste nippertje in de Bijbel, lezen we alsnog over dat er gevochten is geworden om het lichaam van Mozes. Ja, het is heus niet geweest om hem een eervolle begrafenis te geven. Dus omdat hij dat lichaam nog nodig had. Mozes is dus opgewekt en net zo goed als Elia later naar de hemel verdwenen. Hebben die nog? Ja, ik wilde dat eigenlijk niet uit gaan leggen vanavond. Want dan moet ik eigenlijk een hele avond voor uittrekken. Maar zo zit dat. Bovendien, nou misschien kom ik er nog op, want ik kom hem wellicht nog tegen als ik snel genoeg ben. Maar ik zal nog een andere hint geven dan, want dat kan in het loopje weg wel even. Het was in de tijd Mozes die gemeentelijke waarheid gezien heeft op de berg, op de Sinaï. En daarna moest hij daar een afbeelding van maken via de tabernakel en de ceremoniële van het oude verbond. Zie, dat geeft alles maakt naar het voorbeeld dat hij op de berg getoond is. En ik blijf volhouden dat hij niet de maquette heeft gezien daar op de Sinaï, de maquette van de tabernakel of iets dergelijks. Maar net andersom, de tabernakel die hij beneden liet bouwen is een maquette, dat wil zeggen een kunstzinnige uitbeelding, want dat is wat kunst is eigenlijk. Een uitbeelding van die geestelijke waarheid die je daar in de hemel gezien heeft. En wat heeft u dan gezien? Wel tegenwoordige gemeentelijke waarheid. Men lezen Hebreeën 8 en 9. Want daar staat dat gewoon zo, dat zo is. Heeft u dingen gezien? En daarom moest hij zijn mond erover houden. 2 Korinthe 3 is ook fraai overigens. Hij heeft de heerlijkheid van Christus aanschouwd. Een heerlijkheid waarin wij zouden delen. Maar hij heeft hem gezien. Alleen in die dagen wilde men het niet zien. Toen moest hij een bedekking over zijn aangezicht leggen, maar vooruit. Dat is 2 Korinthe 3. Maar op die berg, Sinai, nog jaren later was het Elia die net zo goed van Gods wegen gestuurd werd naar die berg. Ik zei Sinai, ja. Sinai, ja. Dat Elia gestuurd werd naar de berg Sinai. En die heeft daar ook een ontmoeting mee gehad met de Heer. Wat hij precies gezien heeft, wordt er niet vermeld. Maar uit wat hij daarna moest gaan doen, blijkt wel degelijk waar het over ging. Maar dat kan ik zo gauw niet uitleggen. Weet u nog, dat was toen de Heer verscheen, niet in het onweder, niet in de wind of wat het maar was, maar toen het helemaal doodstil was. Dat kun je niet vertalen, dus er staat er iets van een zacht ruisen. Maar in werkelijkheid was het natuurlijk niks. Wat je dan hoort is het ruisen van het bloed in de aderen langs je oor. Ja goed, laat me zitten. Maar in de stilte dus, hetgeen de uitbeelding is van onze bedeling, waarin de Heer zwijgt en waarin hij zich verbergt. Toch? Maar hij heeft daar diezelfde dingen gezien die Mozes gezien heeft. En de derde, nou wie de derde was, dat weet ik niet. Ik weet niet precies, maar een volgende, een van de weinige volgende die op die berg geweest is. Ik wilde zeggen, derde was Paulus, maar daarna dacht ik, nou de derde was waarschijnlijk de Heer Jezus. Al is die iets moeilijker, maar dat denk ik inderdaad, ja. Dat Jezus van Nazareth de volgende was, die op dezelfde wijze op die berg geweest is en daar die heerlijkheid gezien heeft. Zeker wel. Maar die is wat lastiger te bewijzen, maar ik geloof het wel. Maar daarna was het in elk geval de apostel Paulus die daar was. Al staat dat niet in één tekst, maar als je 2 teksten naast elkaar legt, die trouwens niet zo ver uit elkaar liggen, in de Galatenbrief, dan weet je het in één keer. Toen Paulus voorgelicht moest worden en niet wist waar hij aan toe was, omdat hij door de Joden misleid geworden was en de christenen, ja, dat vervolgde hij. Dus dat zag hij ook helemaal niet zitten, terwijl hij zich daar kennelijk wel in verdiept had. Toen wist hij ook niet meer waar hij te raden moest gaan. En dus hij zegt dan ook, ik ben terstond niet te raden gegaan bij vlees en bloed, maar ik ben terstond te raden gegaan bij... Maar zo loopt die zin niet. In Galaten 1 is het, geloof ik. Maar ik ben gegaan naar... Toch? Hebben we nog even een paar bladzijden omslaan? Een prachtig verhaal eigenlijk. Galaten 1 vers 16... God wilde zijn zoon in Paulus openbaren, dat begreep Paulus ook, dat hij het evangelie zou verkondigen. En hij zegt, zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. Ik ben namelijk niet wedergegaan naar Jeruzalem tot degene die voor mij al apostelen waren. Hij is niet naar Petrus en Jacobus en zo gegaan naar Jeruzalem om zich daar te laten informeren. Want kennelijk was die discussie al eerder geweest en was dat verkeerd uitgepakt. Hij moet zich toch op de hoogte gesteld hebben van wat hij de moeite waard vond om te vervolgen, immers. Nou goed. Hij zegt dus, dat heb ik niet gedaan, maar ik ging heen naar Arabië en keerde wederom naar Damascus. In Handelingen kun je het nauwelijks vinden, maar je kunt het vinden. Want daar was hij in Damascus en na vele dagen gaat het verhaal daar verder. Maar in die tussentijd in Damascus is hij uit Damascus geweest. En is hij dus heen en weer geweest naar Arabië. Wat was er dan in Arabië? Even een bladzij omslaan. Galaten 4 vers 25. Dan heb je meteen alle teksten gehad waar Arabië genoemd wordt in het Nieuwe Testament. Dus dan ben je al klaar. Galaten 4 vers 25. Sinai, een berg in Arabië. Nou, dan weet je het, toch? Hij heeft gedacht, als ik het niet weet, en als niemand het mij kan vertellen, dan ga ik als iemand die op Mozes vertrouwde, ga ik achter Mozes aan, ga ik het Heer vragen. En hij is naar de Sinai gegaan, kennelijk. En is daar opgetrokken geweest. Ja, in of buiten het lichaam, maar opgetrokken geweest tot in de derde hemel. En dat was natuurlijk 2 Korinthe 11, meen ik. 12, broeder. Ja, daar ben ik altijd meer in de war met die 2 hoofdstukken. Ik weet niet waarom. 2 Korinthe 12 dan, vooruit. Maar zo was dat. En dan heb je er dus 3, als je de Heer Jezus buiten beschouwing laat in elk geval. Dan heb je Mozes, Elia, Paulus. En de verbinding lijkt me duidelijker. Mozes en Elia worden inderdaad alsnog toegevoegd aan Paulus, dat wil zeggen aan de gemeente. En die drie hebben diezelfde dingen gezien. Zie. Nou goed. Maar terug dan naar Romeinen hoofdstuk 11 nog even. Het idee is dus inderdaad dat de gemeente verantwoordelijk is om het woord Gods vast te houden, te bewaren, te prediken, bekend te maken. Want dat is de functie van het priesterlijk volk. En dus in de eerste plaats zouden wij dat evangelie bekendmaken aan Israël. En die functie, die wordt mijn zins is niet overgenomen door een ander. Als wij weg zijn, zou tamelijk absurd zijn, want dat betekent dat voor zover wij dit nu zouden moeten doen, weten wij op voorhand dat er sowieso niks van terecht komt, om de eenvoudige reden dat het volk toch niet horen wil. Wat is dan het belang van die functie van de gemeente? Nee, het punt is dat het in de toekomst alsnog gebeuren zal. En wij zullen dat dus doen. En het optreden van de twee getuigen in de eerste helft van de 70e week van Daniël past daar volledig in. Omdat zij deel uitmaken van de gemeente. Zij leven, ze zijn niet in het dodenrijk, zij leven. Zij zijn nieuwtestamentische gelovigen. Ik denk dat dat een van de redenen is waarom ze ook uitdrukkelijk verschijnen na de opstanding van Christus. Op aarde, dat maakt hen tot, in ieder geval tot nieuwtestamentische gelovigen. Ze worden als zodanig dan ook gedemonstreerd. En uiteindelijk, ze zullen dat zeker zijn, straks als ze op aarde verschijnen, alsnog in hun bediening. En het verklaart ook waarom juist die twee verschenen op de berg der verheerlijking. Want de situatie op de berg der verheerlijking is namelijk een uitbeelding van de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Kan ik ook zo gauw met een paar woorden niet uitleggen nu. Maar zo hangen die dingen wel degelijk aan elkaar. En als dan in de toekomst het evangelie gepredikt moet worden aan Israël, ja, wie zal dat dan doen?
Er zit toch een verbreking in, hè? Er zit toch een onderbreking in.
Welke?
De 144.000, die doen het ook.
Nee, die 144.000 doen dat niet. Die prediken het evangelie aan de wereld.
Nee.
Wij prediken het evangelie aan Israël. Eventueel verder ook. Misschien de volkeren, gaat het nou niet om, maar primair aan Israël. Want ja, je moet toch op een of andere wijze dat ongelovige volk het evangelie brengen, opdat het de naam des Heren zou aanroepen om zalig te worden. Dus dat begint na de opname van de gemeente met de twee getuigen die het evangelie prediken in de 70ste week van Daniël, althans in de eerste helft daarvan. Dan heb je dus aan het eind van de 70ste week een gelovig overblijfsel uit de Joden, maar het evangelie moet gepredikt worden vervolgens aan heel Israël, dat wil zeggen alle 12 stammen van Israël. En pas daarna, als dat gebeurd is, dan wordt uit Israël, uit de 12 stammen van Israël, 144.000 mensen verzegeld. En die worden uitgezonden als dienstknechten Gods om het evangelie te prediken op aarde. Aan de volkeren is dan dus de gedachte, hè? Namens Israël. Maar dan zit die eerste taak, en verantwoordelijkheid van de gemeente er al op. Die eerste verantwoordelijkheid is voor Israël, voor van ons, hè? En dus wij zouden het evangelie prediken aan Israël. Dat is onze verantwoordelijkheid ook als oudsten in Israël. Toch? En als gemeente van eerstelingen. Maar ik zal u er nog wel het een en ander meer over laten zien. Hij zal zijn engelen uitzenden met een bezuin van groot geluid. Elders lazen dat de Heer het zelf zou doen in het Oude Testament. Ik zal verzamelen enzovoorts. Maar deze gedachte bevestigt wat ik altijd al zeg, al jaren roep, omdat ik als jongen het al geleerd heb. Als het Oude Testament spreekt over de Messias, over het werk van de Messias, dan wordt tegelijkertijd gesproken over de gemeente. En het werk van de gemeente, want de positie van Christus is de positie van de gemeente enzovoorts. Wij zijn immers gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel, in Christus. Wij hebben deel aan Christus. We hebben daar, dacht ik, ook uitgebreid bij stilgestaan de eerste avonden over dit onderwerp. En er vloeit ook inderdaad uit voort dat als de Heer zegt, ik zal het doen, en zelfs met grote nadruk, ik, ja, ik, dan nog impliceert dat ik, ja, niet alleen mijn hoofd, maar heel mijn lichaam, dat wil zeggen, heel de gemeente. Alleen omdat dat verborgen dingen zijn, toch, een deel uitmaakt van onze bedeling der verborgenheid, worden die dingen niet open en bloot gezegd. Zelfs in het Nieuwe Testament niet. Ja, in het Nieuwe Testament gaat het toch een eind verder dan in het Oude Testament. Maar niet werkelijk. Bovendien moet ik erbij zeggen dat de zielijke mens, hoe heet zoiets, de natuurlijke mens uit 1 Korinthe 2, dit soort dingen toch niet vat, begrijpt of weten wil of er niks mee kan. Of je zal zeggen, nou ja, mijn worst, dat zie ik straks wel. En sommigen zeggen, nou ja, maakt me niks uit als ik maar in de hemel kom en daar een plekje heb. Ja, gewoon omdat er geen alternatief is. Wil men dan wel naar de hemel? Dat is dan nog het minst slechte, eigenlijk, hè? Nee, je wilt toch niet naar de poel des vuurs, nietwaar? Dus dan maar naar de hemel, zoiets. En die mensen interesseert het niks als je ze dit soort dingen vertelt. En het is ook niet de bedoeling dat ze dat weten, eigenlijk. Want het beginsel blijft dat de Heer zich bekend zou maken. En naarmate hij ons als vrienden kan beschouwen, naar diezelfde mate maakt hij zich aan ons bekend. Daarom heeft het ook niet zoveel zin om me uit te putten in allerlei argumentaties enzovoorts. Want ja, als je het niet geloven wil, hoef je het toch niet. Maar goed, ik zal een paar andere schriftplaatsen laten zien in dit verband dan. In de eerste plaats, ik weet nooit in welke volgorde ik dat moet doen, maar in de eerste plaats noem ik dan toch Hebreeën 12. Die hebben we natuurlijk in het verleden al besproken. Maar dan begrijp je meteen waarom dat zo belangrijk is. Want in Hebreeën 12 staat, gij zijt niet gekomen tot Sinaï, de tastelijke berg, uit vers 18 van Hebreeën 12. Maar gij zijt gekomen tot vers 22. De ontastelijke berg Sion, namelijk het nieuwe verbond is de gedachte en daarmee de hemel. Gij zijt gekomen tot de berg Sion. Gij zijt gekomen tot de stad des levende Gods. Jeruzalem daarboven is dus. Want u weet, Sinaï, berg in Arabië, was het Jeruzalem dat beneden is, lazen we zojuist in Galaten 4. En daarna, gij zijt gekomen tot het hemelse Jeruzalem. Jeruzalem daarboven is. En daarna, gij zijt gekomen tot de vele duizenden der engelen. En voor zover ik weet, had het moeten zijn tot de vele tienduizenden der engelen. Want dat staat er echt, meen ik. Hebben we die nog? Nou, als we die eerste termen begrijpen, dan begrijpen we toch ook wat het betekent dat we zijn gekomen tot de vele tienduizenden engelen. We zijn eraan toegevoegd, we maken er deel van uit. Wij maken immers deel uit van die gemeente, vers 23, van die algemene vergadering, van die gemeente der eerstgeborenen. Wij maken zelfs deel uit van de rechter over allen, vers 23. Wij maken deel uit van dat Jeruzalem dat boven is. Hetgeen is ons allermoeder, ook Galaten 4 overigens. En dus maken wij deel uit van deze vele duizenden der engelen. Dan zegt hij, maar wij zijn toch wat anders dan die engelen. Dan zeg ik, ja misschien wel, we hebben in ieder geval een andere oorsprong dan wat wij nu engelen noemen. Maar niettemin, de term, heb ik vorige keer al gezegd, is nogal een brede term. En onder andere ter aanduiding van hemelse wezens. En dat is toch wat wij zijn, hemelse wezens. Dat wij nog gevangen zitten, om zo te zeggen, en in ballingschap zijn als het ware in een stoffelijk lichaam, dat is waar, maar dat is een tijdelijke aangelegenheid. Het doet er niks aan af hebben. En ons wordt dus ook uitdrukkelijk beloofd dat op grond van het feit dat wij een burgerschap, een wandel hebben in de hemel, Filippenzen 4, op grond van dat feit verwachten wij dus ook de zaligmaker die ons vernederd lichaam veranderen zal en gelijkvormig zal maken aan zijn heerlijk lichaam. Want wij zouden niet alleen toegevoegd worden aan de engelen en dus de engelen gelijk zijn, wij zouden aan Christus gelijk zijn. Is Christus dan een engel? Ik weet nooit of u zo snel meedenkt, maar dus bij de engelen gelezen en Christus gelezen, is Christus dan een engel? Het antwoord is ja. En daarna zeggen, maar Christus staat toch ver boven de engelen? Dan zeg ik, ja, wij ook. Want daar is ook niks moeilijks aan, want je kunt Israëlietstein zijn en ver boven Israël staan. En dat is ook op ons van toepassing. Zoals het van toepassing is op de Heer Jezus. Hij staat ver boven Israël, maar hij is wel een Israëliet. Dat is de hoogste namelijk, Israëliet. Zie? Kan allemaal, hoor. Maar goed, laat ik niet voor mijn beurt praten, maar eens even wat schriftplaatsen met u doornemen. In elk geval zegt Hebreeën 12 duidelijk dat wij zijn gekomen tot de engelen zoals wij gekomen zijn tot de gemeente van eerstelingen. Dat is dus hetzelfde. Waarom staat het er zo? Wel, daarmee wordt ons expliciet feitelijk gezegd dat die term engelen elders in de Bijbel kennelijk ook soms, hoeft niet noodzakelijk, maar zeker soms de aanduiding is van de gemeente. Net zo goed. En daarom staat het er zo. Je zou kunnen vragen welke engelen, dus het antwoord, nou die engelen die in andere plaatsen in de Bijbel ook genoemd zijn. Anders had er wel gewoon kunnen staan, gij zijt hemelburgers geworden, of gij zijt met hem gezet in de hemel. Maar er staat, nee, gij zijt toegevoegd aan die engelen. En dat het niet zomaar is, wil ik u laten zien, want je kunt natuurlijk nog altijd vragen, welk vers, waar dan in de Bijbel engelen als aanduiding van de gemeente? Dan noem ik u nu Lucas hoofdstuk 20. Lucas 20, vanaf vers, er wordt zo lang. U weet wat, men krijgt soms die vraag, hè? Een heel verhaal. Er waren is zeven broers, vers 29. En de eerste nam een vrouw en stierf zonder kinderen. En de tweede nam die vrouw ook, deze stierf zonder kinderen. De derde nam dezelfde vrouw. Allemaal zeven komen ze aan de beurt. Allemaal zonder kinderen. Je kan het niet geloven, maar het is zo, hè? Dat is het verhaal, hè? Stel nou dat. En ten laatste, na alles stierf ook de vrouw. Dat zou je gedacht zijn na zeven mannen bij wie ze geen kinderen. Nou goed, laten we zitten. En de opzet, want het is natuurlijk toch een komisch verhaal. Typisch bedoeld om een probleem, een soort raadsel, hè, de heer voor te leggen. Nou goed, en dan is de vraag, in de opstanding dan, wiens vrouw van deze zal zij zijn? Want die zeven hebben dezelfde tot vrouw gehad. En Jezus antwoordde, zeiden tot hem, de kinderen deze eeuw, dat is de tegenwoordige boze eeuw overigens, de kinderen deze eeuw trouwen en worden ten huwelijk uitgegeven, maar die waardig zullen geacht worden die eeuw te verwerven, dat is dus de toekomende eeuw, blijkbaar, die waardig zullen geacht zijn die eeuw te verwerven en, maar dat kan je net zo goed lezen als namelijk de opstanding uit de doden, deel te hebben het nieuwe verbond, toekomende eeuw, nieuwe schepping, wat het maar is. Wel, die zullen nog trouwen, nog ten huwelijk uitgegeven worden. Toen vroeg iemand, hoe kan het dan de hemel zijn? Maar, laat me zitten. Maar ze zullen niet trouwen, nog ten huwelijk uitgegeven worden. Want zij kunnen niet meer sterven, want zij zijn de engelen gelijk. Dan hoeven ze ook geen nageslacht te verwekken, is hier de gedachte. In de hoop dat u die volgt. Ze kunnen niet meer sterven, hoeven ze ook geen nageslacht te verwekken. En om die reden ook niet getrouwd te zijn. Want ja, zij kunnen niet meer sterven, want zij zijn de engelen gelijk. En zij zijn kinderen Gods, terwijl zij kinderen der opstanding zijn. Heb je dat? Ze zijn der engelen gelijk. En daarbij gaat het er uiteraard niet alleen maar om dat engelen nou eenmaal geen kinderen kunnen krijgen. Want bij nader inzien ken ik daar ook nog een uitzondering op. Nee, een uitzondering. Daar waren uitzonderingen op. Vraag dat maar eens na een Noach. Nou ja, en een David. Desnoods, dat weet u toch, hè? Over de zonen gods die ingingen in de dochter der mensen. Maar engelen samen, zou ik maar zeggen, inderdaad, dat kan niet. Nee, dat is, zo klopt het natuurlijk. En als hemelse wezens, zonder dat ze een aards lichaam aannemen, inderdaad, niet man nog vrouw. Hè? Ze zijn per definitie dan mannelijk overigens. Ook zelfs als ze op aarde in een aards lichaam verschijnen, dan nog blijft het mannelijk. Om een of andere reden. Maar hier staat over gelovigen, dat zij kinderen God zullen zijn, maar ze zouden de engelen gelijk zijn. In mijn Bijbel overigens staat er inderdaad een verwijzing onder, zie ik, naar 1 Johannes 3 vers 2. En daar staat, het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen, maar wij weten dat als hij zal geopenbaard worden, wij hem gelijk zullen zijn. En als je die versjes dus netjes naast elkaar legt, dan kom je dus tot de conclusie, wij zullen de engelen gelijk zijn, maar tegelijkertijd aan Christus gelijk. En dus wordt Christus ook beschouwd als engel. Sommigen hebben daar moeite mee. Maar ik zeg altijd, binnen heel het christendom, van uiterst links tot rechts, weet men dat als in de Bijbel gesproken wordt, in het Oude Testament al over de engel des Heren, dat het dan gaat over de Heer Jezus Christus. Daar is ook niks moeilijks aan. Dat was algemeen altijd al bekend, maar het is kennelijk niet doorgedrongen. Engel. En voor zover je hoger is dan de engelen, wel hoger dan de overige engelen, uiteraard. Hij staat aan het hoofd van de engelen, om zo te zeggen. En van hemelse wezens. Maar ook aan het hoofd van de gemeente. En dat betekent dat daar waar over de engelen gesproken wordt, zeker als het gaat over engelen onderworpen aan de Heer zelf, daar is het heel goed mogelijk dat dat schriftgedeelte spreekt over de gemeente. Die immers bestaat uit mensen die inmiddels de engelen gelijk zijn geworden, ook lichamelijk, en die aan Christus zijn onderworpen, en die Christus tot hoofd hebben. Dat is echt niks moeilijks aan, hoor. Nou goed, deze uitspraak staat hier, en staat, meen ik, ook in wat was het, Marcus 13, geloof ik. Ik weet het trouwens niet uit het hoofd. Maar ik denk dat ik het wat systematischer ga doen, dan kom ik ze vanzelf wel tegen. Ik begin gewoon even in het Oude Testament, zomaar even, hè, zomaar wat schriftplaatsen. Begin ik in Psalm 103. Schriftplaatsen over engelen. Psalm 103. Dat is die psalm waar er staat, gelijk het gras is ons kortstondig leven. In de berijmde versie dan. Maar dat is Psalm 103. Waar staat dan in vers 16. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar steel, haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Weet je wel. Wij moesten dat allemaal op school leren, hoor. Elke dag een versje opzeggen. Ja. Hè? Nee, elke dag. Ja, ja, ja. Ik ken er geen één meer, behalve deze. Ja, goed. Laat maar zitten. Ja, daarom weet ik al die dingen, broer. Dat moest elke dag. Ja. En dan, vers 17, gaat dus vers 16 over de vergankelijkheid van de mens. En alles wat bij de mens hoort. Maar dan vers 17. Maar de goede tierenheid des Heren is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degene die hem vrezen. En zijn gerechtigheid aan kindskinderen, aan degenen die zijn verbond houden en die aan zijn bevelen denken om die te doen. Dat wil zeggen, degenen die hem geloven uiteraard. Die zich aan zijn woorden, zijn onderwijzingen, wet voor mijn part, maar die zich aan zijn onderwijzingen houden. Mensen. En dan vers 19. De Heer heeft zijn troon in de hemelen vastgesteld, gevestigd. En zijn koninkrijk heerst over alles. Sinds wanneer? Nou, eigenlijk pas, definitief, sinds de opstanding van Christus uiteraard, de zoon van David. Hè? Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En bij die gelegenheid heeft hij een uitnemender naam boven de engelen geërfd, dus Hebreeën. Hoofdstuk 1. Nou goed, maar dan staat er vervolgens vers 20. Geloof de Heer zijn engelen, gij krachtige helden die zijn woord doet, gehoorzamende de stem zijns woords. Maar in vers 18, of vers 17 en 18, zijn degenen die zijn woord horen, en dus in hem geloven enzovoorts, vermoedelijk gewoon mensen, want je komt niet op een andere gedachte. Het gaat trouwens over kindskinderen, dus zijn het geen engelen, want ze planten zich voort. Hè? Het gaat over verschillende generaties. Maar diezelfde woorden uit vers 17 en 18 worden min of meer gebruikt in vers 20, althans dezelfde gedachte. Dan gaat het over, gij krachtige helden die zijn woord doet, gehoorzamende de stem zijns volks. Als nou dat woord engelen er niet bij gestaan had, was je net zo min op de gedachte gekomen dat het over hemelse wezens zou gaan. Dan zou je gewoon gezegd hebben, het gaat over diezelfde lui als in vers 17 en 18. Maar waar het werkelijk over gaat, is over hemelse wezens. Degene namelijk die een positie hebben rondom de troon van de Heer Jezus Christus. En om die reden worden ze genoemd in vers 17 en 18 en daarna vers 20. Dat wil zeggen voor vers 19 en na vers 19. Want vers 19 spreekt over die troon daar die er in de hemel staat. En daaromheen vind je... Nou ja, de gemeente, toch? Dat is de eerste. En hier heet het dus, de krachtige helden die zijn woord doen. Maar net zo goed zijn engelen, ik heb geen probleem om hierin inderdaad de gemeente te lezen. staat engelen, maar waarom zou het niet de gemeente zijn? Nou goed. Daarna kun je natuurlijk altijd eronderuit kletsen en zeggen, je hebt toch ook gewoon engel in de hemel? Zeg ik ja. En het is toch de bedoeling dat iedereen zijn naam prijst en zijn woorden doet. Zeg ik ja, dat is ook waar, ja. Maar waar het om gaat is dat je die dingen moet lezen in zo'n context. En dan moet begrijpen dat er iets bijzonders mee is. Waarom staat het hier dan zo? Zie? Nou goed. Gaan we gewoon verder, want ik heb nog wat schriftplaatsen voor u. Ik lees nog Psalm 148. In de psalm heb je trouwens veel van dit soort uitspraken. Psalm 148... Want er staat net zoiets, hè? Loof de Heere, halleluja, loof de Heere uit de hemelen, looft hem in de hoogste plaatsen. Looft hem al zijn engelen, looft hem al zijn heerscharen. Maar wie is er in die hoogste plaatsen? En wie is er in de schuilplaats des Allerhoogsten gezeten? En wie is er met Christus opgewekt en gezet in de hemel? En aan wie is de wereld, het heelal en ook de engelen onderworpen? De gemeente, toch? Dus je kan het hier net zo goed inlezen. Bovendien, noem nou eens een categorie zo uit de schepping. Noem nou eens een categorie, een volk. Noem nou eens een categorie die als eerste verantwoordelijkheid heeft de naam des Heren te loven. Of een categorie die als eerste de Heren zou loven. Ook de gemeente. Ja, de 24 oudsten in openbaring, maar goed, het is hetzelfde verhaal. Het is de gemeente. Wij zijn... Tot lof zijn er heerlijkheid, tot prijs zijn er heerlijkheid en tot betoning van de uitnemende rijkdom zijn er genade en hoe dat allemaal heet mag. Wij zijn de heerlijkheid van Christus. Zie. En dus lees ik hem hier ook in. Nou goed, dan lees ik er nog één in het Oude Testament voor deze keer, dat is Daniel hoofdstuk 7. Staat weliswaar het woord engel niet, maar er is niemand die dat ooit opvalt hoor. Daniel hoofdstuk 7. Daar hebben we dat visioen met al die dieren, dieren, beesten worden ze genoemd. Voorstellende de achtereenvolgende wereldrijken tot en met het laatste. Dat wereldrijk van die kleine hoorn uit Daniel 7 vers 8. En u weet wat er daarna komen moet. Daarna komt het koninkrijk van Christus uiteraard. Waarvan wij eerstelingen zijn, overigens. U weet wel, Daniel 2. Het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Die steen, weet u wel, die op het beeld valt. Hè? Het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Die steen is dus een volk. Niet maar de Heer Jezus, het is een volk. Welk volk dan? Nou, het volk van Daniel blijkt uit de context en dus het Joodse volk. Maar wij binnenkomend vanuit het Nieuwe Testament weten dat het dan primair toch gaat weer over de gemeente. Eerst de gemeente, dan pas Israël en samen vormt het één geheel. Christus, de gemeente, Israël. Nou goed. En wat komt hier? Hier moet het koninkrijk dan komen. En wat staat er dan van? Vers 9, dit zag ik totdat de tronen gezet werden. En de ouderen van dagen zetten zich, wiens kleed wit was als de sneeuw. En het haar zijn hoofds als zuivere wol. En zo verder. Zijn troon was vuurvonken, dus zelfs raderen een brandend vuur. Een vurige rivier vloeide en ging van voor hem uit. Duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. Engelen? Ja, zo u wilt, maar het staat er niet bij. En wat moeten ze daar bovendien? Wat doen ze daar? Vervolgens staat er, het gerecht, dat wil zeggen de rechtbank... zetten zich, dat is nog steeds officieel ritueel, hè? Ook vandaag. Je weet wel, men zit in de rechtszaal en dan komt de rechter binnen en zijn helpers. En die gaan eerst zitten en dan mogen de mensen in de zaal gaan zitten weer. Hè? Zo gaat het, nooit meegemaakt. Dan kijk ik maar aan van waar heeft hij het over. Ja, zo gaat dat, ja. Nou. Maar... tienduizenden, tienduizenden, duizendmaal duizenden, het gericht zette zich en de boeken werden geopend en toen kwam er een oordeel over die rijken enzovoort. Maar wie zijn die tienduizenden maal tienduizenden, die vele tienduizenden? Wie zijn er betrokken bij het gericht? Wie zou de wereld oordelen? Christus en de gemeente, of weet gij niet dat wij de wereld oordelen zullen? 1 Korinthe 6. En dat wij de engelen oordelen zullen. 1 Korinthe 6. Kortom, als Hebreeën 12 zegt, gij zijt gekomen tot de tienduizenden engelen, dan is de vraag welke tienduizenden engelen. En als je een concreet antwoord moet hebben, dan kan ik alleen maar geven die van Daniël 7 vers 10. En daar staat niet eens engelen. Het hele woord staat er niet. En dat vind ik des te sterker. Toch? Omdat het over de gemeente gaat. En voor de rest wordt het niet toegelicht wat, wie of wat het is. Maar dat ze van doen hebben met dit oordeel. Dat is een duidelijke zaak, ja. En dus inderdaad de gemeente, daar zijn wij bij. En wij zijn betrokken in ook de, niet alleen de uitspraak, maar ook de uitvoering van het oordeel. Maar daar hopen we het nog met elkaar over te hebben. Omdat het ook elders natuurlijk in de Bijbel beschreven wordt. Nou, daar. Daar keek ik eerst even naar of ik met mijn lijst heb, maar ik heb een zeer verkorte lijst hoor. Openbaring 5 vers?
Vers 10 en vers 11.
Vers 11.
Waar toch wel oude dingen en 10.000.
Daar staat, ja, dat en dat is natuurlijk nooit helemaal duidelijk in het visioen. Hè? Je hebt daar de 24 ouderlingen om de troon. In hoofdstuk 4 is dat, meen ik al, hè? Ja. En die dan ook inderdaad de Heer aanbidden. En zeiden, gij zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht enzovoorts. Want gij hebt alle dingen geschapen. Dat is rechtstreeks ontleend aan de psalmen. Onder andere aan psalm 103 vers 19. Dan wel psalm 148 vers 2, waar ik zojuist heb aangehaald. Want, en daar wordt het toegeschreven aan engelen die dit doen. Maar hier in Openbaring zijn het de 24 oudsten. En dat is de gemeente. En daarna in datzelfde visioen, dat loopt door tot in hoofdstuk 5. Waar dan staat in vers 11. En ik zag en ik hoorde een stem veler engelen rondom de troon. En de dieren en de ouderlingen. En een getal was 10.000 maal 10.000 en 1.000 maal 1.000. Zeggende met grote stem. En dan komt er weer hetzelfde. Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen. De kracht, de rijk en de wijsheid, het sterretje, Heer, de heerlijkheid en dankzegging. En ik ben geneigd hier net zo goed de gemeente in te lezen. Al moet ik zeggen dat die terminologie, als je het wiskundig benadert, dan problemen opleveren kan. Omdat er staat, ik hoor een stem veler engelen rondom de troon en de dieren en de ouderlingen. En dat die dieren, die vier dieren, wat anders zijn dan die 24 ouderlingen. Ja, dat is een duidelijke zaak. En daarna zou je dus ook kunnen concluderen. En die engelen zijn dus weer andere dan die 24 ouderlingen. Dat kan ook wel, want ik denk ook dat er engelen zijn in de hemel die er nu zijn, die er dan ook zijn als wij daar zijn. Net zo goed. En dat die dus net zo goed betrokken zijn in dit geheel. Maar min of meer toch als eenheid worden ze hier voorgesteld, want vanuit deze menigte hier zal nu, zoals verder beschreven in de volgende hoofdstukken van de Openbaring, dat oordeel vanuit de hemel gebracht worden over de volkeren der aarde. En dat is het dan. Je kunt ze als aparte categorieën beschouwen hier, maar het hoeft ook niet. Net zo min. De beschrijving trouwens van de engelen in Hebreeën hoofdstuk 1, het laatste vers, ontleent ook aan een der psalmen, namelijk zij zijn allen gedienstige geesten die uitgezonden worden voor degene die de zaligheid erven zullen. Die beschrijving past ook op de gemeente. Net zo goed. Wij worden straks uitgezonden ten behoeve van degene die de zaligheid erven zullen. Doet er niks aan af dat wij die zaligheid zelf al beërfd hebben inmiddels. En dat in onze dagen inderdaad engelen worden uitgezonden ten behoeve van ons. Zo gaat dat nou even. Dus ja, het hoeft niet een probleem te zijn als we maar beseffen dat wij een positie krijgen hoger dan de engelen die er nu zijn. En daarmee onderscheiden we ons ook van hen. Maar in het algemeen, we vallen in die categorie omdat wij behoren tot die hemelse wezens die vanuit de hemel orde op zaken stellen. Op aarde, om het maar eens populair te zeggen. Daar komt het op neer.
Ja, natuurlijk de ouderlingen daarop volgen. Want die engelen namelijk ouderlingen kunnen wij wel achterbewezen.
Ja, maar een dergelijke lezing is ook niet uitgesloten. Maar ik opper hem niet, omdat ik, dan zegt dan weer, ja, maar zo lees ik hem niet. En dan heb ik daar weer discussie over. Dat hoef je voor mij ook niet zo te lezen. Ik heb er geen moeite mee te lezen alsof die engelen en die ouderlingen precies dezelfde zijn. Maar dan zul je zeggen, maar dan moet je logischerwijze ook zeggen dat die vier dieren dezelfde zijn. Dat is helemaal één categorie. En dat is natuurlijk weer niet zo. Met andere woorden, daar kom je dus zo niet uit. Je kunt niet zeggen dat het zus is, je kunt ook niet zeggen dat het zo is. En dus laat ik het schriftgedeelte ook, daarom heb ik hem kennelijk ook niet in mijn lijstje opgenomen. Zo van, nou ja, er valt weinig conclusie uit te trekken. Maar, en zo zijn er natuurlijk veel meer schriftplaatsen. Ik probeer heus niet te beweren dat elke keer als er engelen in de Bijbel staan, dat het dan betekent de gemeente. Dat kan nou helemaal niet. Is ook niet zo. Maar wel dat het dikwijls in besloten ligt en in sommige gevallen dat het wel degelijk specifiek de bedoeling is. Dat geloof ik wel. Zie? En daarna, maar je kunt er nog uitgebreid over theoretiseren wat je wil. Er is ook nog een situatie denkbaar dat als wij die engelen zijn die uitgezonden worden om Israël te verzamelen, dat waar wij gesteld zijn boven de engelen, dat wij dus reeds bestaande, nu levende engelen als personeel hebben die dan weer door ons uitgestuurd worden. Dat kan ook allemaal, kun je allemaal bedenken. Dat geloof ik niet overigens, zodat het zo gaat. Maar dat kan ook allemaal. Maar dit, en dan heb je de kolende geit gespaard. Dan kun je altijd zeggen, er zijn toch gewoon echte engelen met van die vleugels. Die dan, weet u wel, die er in het Oude Testament ook al waren. Die zullen dan Israël verzamelen, maar ze staan onder commando van de gemeente. Dan ben je er weer uit. Maar ik denk niet dat het zo werkt, nee. Maar we hebben het daar nog over. Maar ik dacht dat het eerst tijd is om te pauzeren.
Pauze tot halverwege.
Ik heb nog een paar teksten voor u om ze even naast elkaar te leggen. Dat wordt dan in de eerste plaats Matteüs hoofdstuk 13. Dat is het hoofdstuk van die gelijkenissen met betrekking tot de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En u kent de gelijkenis van het onkruid, mag ik aannemen. Waar de gelijkenis eindigt met dat tarwe en het onkruid tezamen zou opgroeien. En in de tijd des oogstes, zei de meester in vers 30, zal ik tot de maaiers zeggen, vergadert eerst dat onkruid en bind het in busselen om hetzelfde te verbranden. Maar breng de tarwe samen in mijn schuur. En de vraag is nu, lied 656 geloof ik in de bundel. Oh, waar zijn de maaiers? Kennen jullie niet? Nee? En we hebben nog een andere lied, schoven in de schuur. Bring in the sheaves. Tennessee, Ernie Ford. Maar laat me zitten. Die staat trouwens ook in de bundel van jou, in het Nederlands. Schoven in de schuur. We hebben het laatst gezongen in Noord-Holland. Dat was schoven in de schuur. Het is altijd anders. Maar goed. Maar waar zijn de maaiers? Gek, hè? Wie zijn de maaiers? En velen denken, wij zijn de maaiers. En geloof ik ook dat het zo is. Maar het gek is, iedereen weet ook dat er staat in vers 39. En de vijand die hetzelfde gezaaid heeft, is de duivel. En de oogst is de volleinding der eeuw, Aion. En de maaiers zijn de engelen. En hoe komt men er dan bij dat wij de maaiers zijn, denk ik altijd. En toch is het zo. Maar er staat engelen, maar wij zijn het. Logischerwijze. Want wie zou de uitverkoren bijeen vergaderen? Israël bijeen vergaderen? Engelen. Maar wij zijn het uiteraard. Hè? En hier staan ze dus ook. Ook in vers 41. De zoon des mensen zal zijn engelen. Niet de engelen. Niet de engelen gods. De zoon des mensen zal zijn engelen. Hoogstpersoonlijk zijn engelen. Uitzenden. Zal ik even op de dingen vooruit lopen. De zoon des mensen is de Heer Jezus Christus, die als engel beschreven wordt reeds in het Oude Testament. Van het eerste tot het laatste Bijbelboek, overigens van het Oude Testament, Malachi, mijn engel. Zie, ik zend mijn engel, enzovoorts. Maar goed, het gaat over de Heer Jezus, die hoger is dan de engel, maar wel engel is. En dus is hij de aartsengel, met een T'en, aartsengel, de hoogste engel. Hij is dus de aartsengel. De aartsengel heet Michael en de Bijbel spreekt over Michael en zijn engelen. En wie zijn dan de engelen van Michael? Wij dus. En daar hebben we het dus nog over. Al was maar naar aanleiding van Openbaring 12. Dat staat nog op het programma, maar laten we nog even liggen. In vers 49 trouwens hebben we dezelfde uitspraak, maar nu in verband met de gelijkenis van het sleepnet of het visnet. Er staat in vers 48 over dat over die dingen, over het net en die vissen. Het welk wanneer het vol geworden is, de vissers aan de oever optrekken. Maar gek genoeg, de vertalers hebben het woord vissers ingevuld. Dat staat er niet eens. Wordt in het midden gelaten. Zij zullen het aan de oever optrekken en nederzittende lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. Alzo zal het in de volleinding der eeuwen wezen. De engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden. Maar wij zijn het die de wereld zouden oordelen en dus de bozen zouden afscheiden. Wij zijn het zelfs als engelen van Michael die geacht worden de duivel en zijn personeel uit de hemel te gooien. Openbaring 12. Maar zoals beloofd, daar hebben we het nog over. Nou, hierna, na Matthäus 13, kom je logischerwijze in Matthäus 24, vers 31. Maar daar kwamen wij vandaan. Hij zal zijn engelen uitzenden en hij zal zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden. Dat is uiteraard die tarwe uit Matthäus 13. En daarna sla ik om en komen wij terecht in vers 31 van hoofdstuk 25. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem. Wie zijn dat dan? Nou wel, niet de engelen in het algemeen. Die zouden niet met hem komen. Maar wij zouden met hem komen. Of zal ik weer Colossense 3 weer eens citeren. Uw leven is met Christus verborgen in God en wanneer Hij zal geopenbaard worden, die ons leven is, zullen wij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En wat staat hier? De Zoon des Mensen zal komen in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem. Maar wij zijn het, uiteraard. Want wij zouden met Hem komen en voor dat doel gaan wij Hem dan dus ook inderdaad eerst tegemoet. 1 Thessalonicenzen 4. Nou. En men zou het natuurlijk lezen, een en ander in samenhang met Matthäus 19, die heb ik vroeger u ook al eens voorgehouden. Matthäus 19, waar de Heer tot de discipelen zegt, wanneer gij mij gevolgd zijt, vers 28, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal gezeten zijn op de troon zijner heerlijkheid, dat ook gij zult zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. Daarom zijn wij het inderdaad die Israël zullen terugverzamelen. En we zullen dat doen door hen het woord Gods voor te houden, uiteraard. Met de bezuin van groot geluid, we zullen hen met kracht het evangelie prediken. Mocht u daar wat vreemd tegenaan kijken en zich afvragen hoe dat gaat, dan zal ik u eens wat anders vertellen. Dat is niet een echt argument, maar gewoon om je er wat bij voor te kunnen stellen. Engelen verschijnen nou eenmaal. Verschenen eenmaal op aarde. Stond er ineens iemand, een man. Enzovoorts. En in die dagen, waar we het nu over hebben, de dagen van de wederkomst van Christus, dat zijn de dagen waarin Satan en zijn personeel op aarde geworpen zijn. Dat zijn engelen, nu al, zal ik maar zeggen, nu, of nu nog, of hoe je dat maar zeggen moet, die zullen op aarde geworpen worden. En dat betekent dat ze hier op aarde maar zo verschijnen. Er staat ineens iemand, een engel. Misschien wel de duivel zelf, of een van zijn personeelsleden. Maar je moet je voorstellen, je bent bijvoorbeeld met je rijtuig onderweg naar je vaderland, bijvoorbeeld naar Moreland of zo. Hè? Kan toch? En je zit te lezen in een boek, en rol van Jesaja of iets dergelijks. En er staat in, je begrijpt toch wat ik nou ga zeggen? Er staat ineens iemand bij je. Toch? En die was daarna ook zo weer verdwenen. Later vonden ze hem terug in Asdod, maar vooruit. Die was daar ineens en even een gesprek en daarna was hij weer weg. En hij was lid van de gemeente. Maar ik denk dat het ons ook zo ongeveer zo zal gaan. Dat wij als engelen zullen verschijnen daar waar daar een gelegenheid is. Of hoe je dat ook dat maar zeggen moet enzovoorts. En dat wij mensen het evangelie zullen vertellen. Er zijn ook anderen die op dezelfde wijze verschijnen en ze heel wat anders vertellen. Namelijk dat ze hun knieën moeten buigen voor het beeld van, u weet wel, van de Maitreya of hoe dat maar heten mag. En zo verder. Toch? Nou, zoiets, dat is wat ik verwacht. Als de duivel dat kunstje doet, is het helemaal niet zo vreemd dat. Dat wij het ook doen, ja. Ja, sorry dat ik dan impliciet het een kunstje noem, maar. In de zin van een wonder, ja, dat zal wel, ja. hoe groot dat wonder is, dat weet ik ook niet. Ik denk dat we het dan niet eens als wonder zien. Maar als een natuurlijke aangelegenheid. Want zo zit dat gewoon. Maar iets in die koers, zo stel ik me dat zo ongeveer voor. Dus kijk, had ik Marcus 13 genoemd, geloof ik wel. Even kijken hoor. Marcus 13, nee, Marcus 13 vers 27. Dat is de paralleltekst naast Matthäus 24. Als dan zal hij zijn engelen uitzenden en zal zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden. Met dezelfde formulering, hij zal zijn engelen, niet de engelen, maar specifiek zijn engelen, de engelen van de Zoon des Mensen. Maar de Zoon des Mensen is een mens die verhoogd is tot aan de rechterhand Gods. Waarom zouden dan zijn engelen ook niet mensen zijn die verhoogd zijn tot aan de rechterhand Gods? Te meer daarvan ons gezegd wordt dat wij verhoogd zijn tot aan de rechterhand Gods. Toch? En met Christus gezet zijn in de hemel. Zo onwaarschijnlijk is het helemaal niet. Alleen ja, wij horen daar nooit wat van. Maar goed, één keer moet de eerste keer zijn. Blader even terug naar Matthäus 16. Ik geloof dat ik er even vergeten heb. Matthäus 16 vers 27. Waar staat, want de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen. Zie, niet met de engelen, met zijn engelen. En als dan zal hij in ieder vergelden naar zijn doen. Met zijn engelen zal hij in ieder vergelden naar zijn doen. Nou, het zal duidelijk zijn, dit moeten dus die tienduizenden zijn uit Daniel 7. Het gericht zal zitten, zal vergelding plaatsvinden. En het komt overeen met dat wij met Christus de wereld zouden oordelen. En in ieder geval de 12 geslachten Israëls. Met andere woorden, die engelen, dat zijn wij die met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. En met hem betrokken zijn in de vestiging van zijn koninkrijk op aarde. Even kijken. Een dergelijke uitdrukking lees ik ook in Marcus 8. Vers 38, aan het einde van het vers, gewoon in de uitdrukking, wanneer hij zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met de heilige engelen. En eigenlijk, je zou je moeten afvragen waarom het anders steeds bijstaat met de heilige engelen. Wat moeten die hier en wat maakt het uit? De Heer zou komen, men wacht op de komst van de Messias en zo verder. Wij wachten op de komst van de Heer, maar steeds die uitdrukking met zijn engelen en hij zal zijn engelen uitzenden enzovoorts. Maar het punt is dat dat het gewoon de gemeente is. Alleen in deze Bijbelboeken, hier in de evangeliën althans, worden dit soort dingen natuurlijk niet uitgebreid geopenbaard. Maar van belang zijn ze wel degelijk. Nou goed, dan heb ik natuurlijk nog Marcus 12, had ik die al genoemd? Nee, hè? Marcus 12, vers 25. Daar staat ook die uitdrukking. Want als zij uit de doden zullen opgestaan zijn, zo trouwen zij niet, nog worden ten huwelijk gegeven, maar ze zijn gelijk engelen die in de hemelen zijn. Dezelfde uitspraak natuurlijk, waarbij wij gewoon als engelen worden aangeduid. En begrijp me goed, dat is gezegd wordt door de Joden die er geen flauw idee van konden hebben dat mensen, ook mensen die behouden worden, dat die naar de hemel zouden gaan. Want, zoals ik altijd zeg, de hemel is nou eenmaal niet het hiernamaals. De gedachte is op grond van het Oude Testament, de mens sterft, in het dodenrijk terechtkomt en in de opstanding weer eventueel terugkomt op aarde. Maar de hemel, daar is absoluut geen sprake van. En als de Heer dus hier dit soort uitspraken doet, dan zijn het uitspraken die zij voor het eerst horen. Die ze absoluut niet kennen en die ook niet begrepen konden worden feitelijk. Maar die begrepen kunnen worden in het licht van de Nieuwtestamentische brieven. Dat wil zeggen na de opstanding van Christus. Want toen, dan blijkt ineens dat de Heer spreekt over gemeentelijke waarheid. Maar die was toen nog niet geopenbaard, maar ligt hier wel in opgesloten, zal ik maar zeggen. En dat wordt dus geassocieerd met het begrip engelen. Dan noem ik nog Lucas 9, vers 26. Want zo wie zich mijns en mijner woorden zal geschaamd hebben, dienst zal de Zoon des Mensen zich schamen, wanneer hij komen zal in zijn heerlijkheid en in die van de Vader en der heilige engelen. de heerlijkheid van de Vader, de Zoon en de heilige engelen. Als je het legt naast Johannes 17, dan heb je de heerlijkheid van de Vader en van de Zoon en van de zijnen. Namelijk de gemeente. Maar hier van zijn engelen of van de engelen. Maar inderdaad, dat zijn wij. Bovendien gaat het om het contrast tussen degenen die zich voor hem geschaamd hebben en die heilige engelen. De gedachte is natuurlijk dat wij zullen delen in deze heerlijkheid. Daar waar wij ons voor hem niet geschaamd hebben. Daar waar wij hem trouw zijn. Was de bedoeling. Nou, Lucas 20 heb ik u al genoemd. Ik noem u nog even 1 Korinthe 6 vers 3 heb ik u genoemd. Want daar staat, wij zouden de engelen oordelen, wij zouden de wereld oordelen. En nemen dus een positie in boven de engelen, net als de Heer Jezus Christus overigens. Dan heb ik nog 2 Thessalonicenzen. Hoofdstuk 1. En u die verdrukt wordt gegeven of vergolden, verkwikking met ons in de openbaring van de Heere Jezus van de hemel met de engelen zijner kracht, met zijn krachtige engelen. En let vooral op de term. In de eerste plaats de openbaring van de Heere Jezus van de hemel met. 2 Thessalonicenzen 1 vers 7. Maar wij weten als de Heer zal geopenbaard worden van de hemel met. Dan is het met ons. Met de gemeente namelijk. En hier staat met de engelen zijner kracht. Maar als je mij vraagt, dat zijn wij gewoon. Bovendien, in Matthäus 24 lazen wij, de Heer zal komen met grote kracht en heerlijkheid en hij zal zijn engelen uitzenden. En ik denk dat ik u vorige keer ook gezegd heb, dat in die uitdrukking met grote kracht en heerlijkheid, dat daar eigenlijk ook gewoon de gemeente in ligt opgesloten. Want wij zijn zijn kracht, namelijk zijn lichaam, en wij zijn zijn heerlijkheid, namelijk zijn lichaam. Toch? En hier heet het engelen zijn de kracht. Hebben die beide termen bij elkaar? Maar als je het mij vraagt, ter aanduiding van precies hetzelfde. Want wat komt hij doen als hij geopenbaard wordt van de hemel met de engelen zijn de heerlijk, met de engelen zijn de kracht? Met vlammend vuur wraak doen over degene die God niet kennen en over degene die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Maar wie zou oordeel brengen? En wie zou de wereld oordelen, wie zou, enzovoorts. Je komt er toch niet anders uit, hoor. Logischerwijze. Dan kun je zeggen, het is toch wat vreemd dat de apostel deze termen gebruikt. Dan kunnen die Thessalonicenzen niet begrepen hebben. Dan zeg ik, nou ja, als ze schrift met schrift vergelijken, wel, dat doen wij nu ook. En zo werkt dat nou eenmaal in de Bijbel. Nou goed, sla ik weer een paar bladzijden om en dan ben ik terecht in Hebreeën hoofdstuk 2... Dan wordt hij steeds sterker. Hebreeën 12 heb ik u al genoemd. Hè? Wij zijn toegevoegd aan de vele tienduizenden engelen. Maar Hebreeën 2, daar lees je ook zo overheen. Maar dat is een heel belangrijke in dit verband ook. Want in Hebreeën 1 wordt heel omstandig, ik heb me er vaak over verbaasd, wordt een hoofdstuk lang eigenlijk, vanaf vers 4 tot het eind van het hoofdstuk, wordt uiteengezet dat Christus een positie heeft ontvangen boven de engelen. En de verklaring die ik er altijd voor gaf was dit. Ja, nou ja, vanuit Joods standpunt zou men denken dat de Messias is de zoon van David, die verschijnt hier op aarde en dat die een positie heeft in de hemel, dat is voor de Joden vreemd. Voor de christenen is dat weer vanzelfsprekend, maar die geloven weer niet dat hij op aarde een positie zal hebben op de troon van David. Dus nou ja, je had altijd die problemen. En dus als je het vanuit Joods standpunt beziet, is het zo vreemd niet. De Messias, waar is hij dan als je niet op de troon van David zit? Hoe zit het dan met die Messias? Dan kan hij toch niet de Messias zijn? Zegt de Bijbel, jawel. Maar hij heeft in de eerste plaats een veel hogere troon, die andere komt later. Hij heeft in de eerste plaats een positie ver boven de engelen. Maar je kunt hem ook zo lezen. Hoofdstuk 1 zegt, hij heeft een positie ver boven de engelen. En vanaf hoofdstuk 2 is Christus de leidsman, de overste leidsman van alle gelovigen. Dat wil zeggen van heel de gemeente. En heeft hij dus een positie boven de gemeente. En worden wij opgeroepen als gemeente om te naderen tot die troon der genade, om ons aan hem ter beschikking te stellen, om hem te dienen onder het nieuwe verbond enzovoorts. En het gek is, in de meeste gevallen geven de eerste vers of het eerste hoofdstuk van een brief meteen de hele samenvatting van de brief. En het gek is, deze Hebreeënbrief, die heeft in hoofdstuk 1 gewijd aan Christus ver boven de engelen. Is dat dan de inhoud van de brief? Nee, de inhoud van de brief is Christus als hoofd en zelfs als overste herder, dat is in hoofdstuk 13, van de gemeente. Als overste leidsman, specifiek woord uit deze Hebreeënbrief. Als hoge priester van zijn volk, de gemeente dus weer, enzovoorts. Niettemin in hoofdstuk 1, ver boven de engelen. En dat is nou net het hele punt. Als je het verband ziet tussen die engelen en de gemeente, en je ziet dat het over hetzelfde kan gaan, dan begrijp je het verband natuurlijk. Toch? Ik zal het u aantonen, tenminste ik hoop dat me dat lukt. Er staat namelijk in hoofdstuk 2 vers 5, want niet aan de engelen. Helaas is het woordje niet wat verder achter in de zin terechtgekomen in de vertaling. Hij hoort ergens aan het begin te staan overigens. Want niet aan de engelen heeft hij de toekomende wereld onderworpen. Niet aan de engelen. Heeft hij de toekomende wereld onderworpen? Staan de engelen dan niet boven de toekomende wereld? Nieuwe aarde, nieuwe hemelen. Deze wezens uit de derde hemel staan toch hoger dan die nieuwe schepping? Niettemin staat er, niet aan de engelen heeft hij de toekomende wereld onderworpen. Aan wie dan wel? Ja, aan ons. Zeker. Dat heb ik eens nagevraagd aan in het Revij. Weet toch mooi orthodox nog, hè? 200 jaar geleden of zo. Wij zouden het heelal met hem beërven, dichtte Da Costa. Zeker wel. Hij wist het wel. Maar aan wie heeft hij de toekomende wereld onderworpen? Vers 5. Nou, het staat in vers 16. Want waarlijk, hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad Abrahams aan. En dat zijn wij dus, hè? Want Abraham is de vader aller gelovigen, enzovoorts, Galaten 3, en Romeinen 3, en zo verder. Hij neemt de engelen niet aan, hij neemt het zaad Abrahams aan. Niet aan de engelen, maar aan het zaad Abrahams heeft hij de toekomende wereld onderworpen. Niet aan de engelen die nu zijn, maar aan ons. Maar wij zouden de positie van engelen innemen in de hemel, was de bedoeling. Zie? En voor dat doel werd hij de broederen in alles gelijk, om die broederen, vele zonen Gods namelijk, tot heerlijkheid te leiden. Dat was vers 17 en daarnaast natuurlijk vers 10 en zo verder van dit hoofdstuk. En de hele uiteenzetting van Hebreeën 1, Christus ver boven de engelen, wordt in het licht van Hebreeën 2 dus Christus boven de gemeente, maar in de positie van die engelen. En dus wordt hier gewoon die vergelijking hier gemaakt. En daarna in Hebreeën 12 wordt er natuurlijk duidelijk gezegd, gij zijt toegevoegd aan die gemeente, aan die engelen enzovoorts. En voor dat doel zouden wij de hemel binnengaan en onszelf ook, zelf ook die hemelse positie innemen en het bewustzijn daarvan leven. Maar dat is hoofdstuk 9. Wij zouden het heiligdom ingaan. Het heilige der heiligen, namelijk de hemel zelf. Want daar is Christus en daar zouden wij ons bij hem voegen en ons melden voor de dienst aan hem. Dienst aan hem die op de troon zit, uiteraard. Nou goed, en dan zal ik u er nog een lezen. Die had ik eigenlijk voor een andere gelegenheid bewaard, maar dan kom ik er wel weer op terug. Dat is die uit Judas. Daar vinden wij in vers 9 het briefje van Judas. 1 A4'tje denk ik altijd. Maar vooruit. In vers 9. Maar Michael, De aartsengel, de hoogste engel, Michael stond dus boven de engelen. Michael, de aartsengel, toen hij met de duivel twistte en handelde van het lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen, maar zeide: de Heere bestraffe u. Maar zoals gezegd, en daar hoop ik een volgende keer op terug te komen, Michael de aartsengel is gewoon een aanduiding van Christus zelf, de Heer Jezus Christus. Eventueel dus ook in oudtestamentische tijd van Jehovah. Maar vooruit, Michael had het lichaam van Mozes nog nodig namelijk. Nou, Mozes nog nodig. Let op dat de term Michael dan dus altijd valt binnen gemeentelijk verband. Hè? Het is Christus. Uitbeelding van Christus als hoofd van de gemeente. En de engelen van de aartsengel, engelen van Michael, als die specifiek genoemd wordt, is dus in de praktijk de gemeente. Maar goed, die worden hier niet genoemd. Dat kan ook niet, want het gaat hier over een historische gebeurtenis, waarin de gemeente nog geen rol speelde uiteraard. Maar wel een gebeurtenis die van belang is voor de gemeente, omdat Mozes uiteindelijk aan de gemeente wordt toegevoegd. Schiet me ineens te binnen, dan begrijpt u misschien ook wat beter dat de man niet dat aardse Kanaan is binnengegaan. Heb je dat nooit vreemd gevonden? Dat de man na zoveel jaren trouwe dienst, nou minstens 40 jaar, maar als je mij vraagt zelfs 120 jaar vanaf zijn geboorte, na zoveel jaren trouwe dienst, zelf niet mee mocht het beloofde land in. Waarom niet? Ja, omdat hij een keer een foutje gemaakt had. Ja. Dat vind ik nou echt een wat, wat zal ik daar nou eens voor een woord voor bedenken, maar dat vind ik heel teleurstellend, hè? Een genadige, barmhartige en goede tieren God, enzovoort. Zo'n trouwe dienst maakt die ene fout en daarom mag je nou ineens niet naar het beloofde land. Dat is toch een hele zware straf, zou je dan denken. Nee, God heeft wat beters met hem voor. Had wat beters met hem voor, om woorden uit Hebreeën 11 uit zijn verband te rukken. Hij wordt namelijk ook toegevoegd aan dat betere vaderland. En het hemels Jeruzalem in plaats van het aards Jeruzalem. En daarvoor moest hij eerst opstaan. En daarom werd zijn lichaam onttrokken aan de dood. Door degene die voor de gelegenheid dus Michael heet. En voor alle duidelijkheid de hoogste engel, de aartsengel. Zie? Maar om dat vers ging het me niet, daar hebben we het later over. Maar waar het me wel om ging, is de uitspraak van vers 14. En van deze heeft ook Henoch, de zevende van Adam, geprofiteerd, zeggende: ziet, de Heere is gekomen, of de Heere zal komen, want het komt kennelijk toch uit het oude Hebreeuws. De Heere is gekomen met zijn vele duizenden heiligen. Welke vele duizenden heiligen? Nou, het is makkelijk genoeg. Heiligen, daar vallen wij inderdaad in die categorie. Wij zijn heiligen, geheiligd in Christus Jezus. En die vele duizenden, ik heb ze genoemd, dus Hebreeën 12. Maar beide schriftgedeelten, Hebreeën 12 en de brief van Judas, verwijzen uiteraard weer naar Daniël 7. De vele duizenden, de vele tienduizenden. Wie het maar zijn, er staat niks voorbij verder. Geen engelen, geen heiligen, maar dit zijn ze uiteraard. En het ontbreken van het woord heiligen bevestigt het, of het ontbreken van het woord engelen bevestigt het wel heel sterk, vind ik. Toch? Ook als het er wel gestaan had, engelen, had ik er geen problemen mee gehad in dit verband. Maar het is toch opmerkelijk dat het er niet staat. Maar de Heer zal komen met de zijne, met zijn gemeente. En dan staat er meteen weer achter, om gericht te houden tegen allen. En ik hoop dat u zich die versen die we straks gelezen hebben nog herinnert. Want daar staat, hij komt met zijn engelen, de zoon des mensen komt met zijn engelen om te vergelden, om gericht te houden. 2 Thessalonicenzen 1 en nog verder terug in de evangelie, om gericht te houden tegen allen. Maar aan wie is het oordeel gegeven? Aan Christus en aan de gemeente. Kan niet missen. En dus deze vele duizenden heiligen zijn die van Daniël 7, maar tegelijkertijd, het is gewoon de gemeente zelf.